Daarmee te beleiden wij nu vanavond met elkaar in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En doen we dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 31 vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. En wat er volgt in Psalm 31 vers 15. En in ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de opening van het woord van onze harten door de Heilige Geest. In de voorbedende dankzegging gedenken wij de familie Schaap van der Plas, Deining 5, dat aan de dag van gisteren mocht herdenken 35 jaar getrouwd te zijn geweest. Ook gedenken wij mevrouw Van Duin van der Plas, Louise de Koninginlaan 15, die na een buikoperatie in het LUMC verblijft. En gisteren moest worden opgenomen op het IC. Ook gedenken wij de heer Van Duin, was er naast de weg 75A, die nog altijd verblijft in Wijkersloten Oostgeest. En ook gedenken wij Albertine van Duivenbode, die vanmiddag moest worden opgenomen in de Rivierduinen in Leidschendam. Gemeente, laten we nu met elkaar de Heer om zijn zegen aanroepen. Heere, op de zondag mogen wij samenkomen. U geeft ons dat nog altijd. Een dag in de week. Waarop we ons werk kunnen laten liggen. En ons mogen plaatsen onder het eeuwige en onveranderlijke woord van u. O Heere, dat is toch dat woord dat ons ook kan zalig maken. Wanneer uw geest daar maar bij komt. En wanneer uw geest de harten openmaakt. Dan zal dat woord van u erin dalen. En wanneer uw geest de harten opent, dan worden we ook ontvankelijk gemaakt voor het woord van u. Heere, laat er zo een vruchtbare werking mogen zijn. Laat het zo ook vanavond mogen zijn dat uw woord toch dat werk mag doen dat er zondaren door worden getrokken. En gebracht tot een waarachtige bekering. En tot het geloof in uw naam. Opdat zij allen toch leren de toevlucht te nemen. Tot Jezus Christus en die gekruisigd. O, het moet toch telkens om hem gaan. En gelukkig, het mag ook telkens om hem gaan. Want in hem hebt u een weg ontsloten. Waardoor een zondig en een verloren mens tot u kan komen. Er is bij u tot behaag. Ja, zelfs voor de grootste van de zondaren. En dat om Jezus wil. Hij wilde komen in deze wereld. En hij wilde lijden en sterven op het kruis. Hij wilde de dood aandoen. En zijn bloed storten tot reiniging van velen. O Heer, laat zo uw woord ook uit mogen gaan. En laat zo ook in deze avond toch uw geest zijn werk mogen doen. Dat die door de rijen zal gaan en dat die de harten van jong en van oud zal niet onberoerd laten. Maar dat we allen in beweging worden gebracht. En dat er bij ons allemaal mag zijn. O Heere, wat hebben wij te doen om zalig te worden. En om dan te behoren, gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig zijn, gij in uw huis. Dat was het toch wat er klonk op de Pinksterdag. En wat er ook klonk in de gevangenis van Filippi. En toen de stokbewaarder het in doodsnood uitriep. Wat moet ik doen om zalig te worden, om behouden te worden? En zo mag toch telkens die boodschap worden gebracht. Dat er bij u doen aan is. En dat gij de zaligheid schenkt aan diegenen die het totaal verbeurd hebben. O Heer, wilt u zo met ons zijn en ons alle gedanken in deze avond? Zoudt gij willen zijn met klein en met groot? Zoudt gij willen zijn met de jongeren in de gemeente? Ook als wij straks na de dienst een preekbespreking met elkaar mogen houden. Zoudt u ook dan erbij willen zijn? En zou u ons ook dan een vruchtbare samenspreking willen geven? O Heer, maar wilt u werken in de harten van al de jongeren? En zou u ze allen toch voor de wereld bederven? En willen inwinnen voor uw heilige en heerlijke dienst? O Heer, wilt u zijn met vaders en moeders? Wilt u zijn met grootouders? Wilt u zijn met hen die op gevorderde leeftijd zijn gekomen. Gedenk ook aan hen die niet meer in staat zijn om naar de kerk te kunnen komen. O, zoudt u ook bij hen willen zijn? En zoudt u ook uw woord in de huiskamer tot hun oren willen brengen? O, zie dan zo in genade op de gehele gemeente. O Heer, dan mogen we u ook in het bijzonder de familie Schaap van der Plas opdragen. En dankzeggen dat gij het hun gegeven hebt. Dat zij 35 jaren door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn geweest. O, zou u met hen willen zijn. Ook als ze op dit moment zich niet hier bevinden, maar wel mogen meeluisteren. O, schenk aan uw genade. En schenk aan toch in alles het van u alleen te verwachten. Gij zijt die geholpen hart in de jaren die achter liggen. En gij zijt het in wiens handen de onbekende toekomst ligt. Heere, zoudt u met hen willen zijn en met hun kinderen. O, schenk hen zo ook alles wat zij nodig hebben. O Heere, wilt u ook zijn met de zieken onder ons. O, zoudt gij de Heer van Tuin willen gedanken die nog altijd in Wijkersloot zich bevindt. Gedank hem in het proces van de revalidatie. En zoudt u het tot zegen willen stellen? O Heer, wilt u ook zijn met mevrouw Van Tuin. Van de Louise de Koningin-laan. En die in het ziekenhuis opgenomen werd om een operatie te ondergaan. Een operatie die ook lukken mocht. Maar nu zijn dat toch ook complicaties. O Heer, zou u met haar willen zijn? En zou u de middelen die aangewend worden toch zegenen willen? Help u haar toch. O Heer, zou u haar in het leven willen sparen? Gedenk haar met haar kinderen en kleinkinderen die rondom haar zijn. O, ontferm u, Heere God. Onze ogen zijn op u en moet alleen van u te verwachten. Want mensen, handen en kunde schieten tekort. Maar Heere, geeft u ook aan de artsen al wat die nodig hebben om de juiste behandeling toe te dienen. O Heere, geef gij zo uitkomst. O, zou u ook willen zijn met Albertine van Duivenbode? O Heere, gij weet van haar toestand. O, zo moeilijk van tijd tot tijd. Zo zeer die psychische nood die haar bezighoudt. De angsten en de aanvechtingen die er zijn. De influisteringen van de duivel. De dood. Die telkens zo dichtbij is. O Heere, zou u haar vast willen houden? En zou u haar willen bewaren? Nu ze ook weer opgenomen wordt in Leidschendam. O Heere, wilt u haar gedenken en gedenkt u? Ook allen haar lief en dierbare. Zegent u hen toch. O Heere God, onze kunde schiet te kort. En daarom onze ogen zijn op u om bijstand en hulp van u alleen te verwachten. O, zou u willen zijn met allen die bekend zijn met psychische zorgen. Het zijn vaak van die onbegrepen dingen. O Heere, maar het is een realiteit van dag te dag. En het zal er ook vroeger zijn geweest, maar het is net of dat meer en meer gaat worden tegenwoordig. O, gedenkt u een dag. En zou u hen vast willen houden, in het bijzonder ook hen die worstelen met suïcidaliteit? Ontferm u, o God. O, wij komen in onze zwakheid en machteloosheid. En we weten dat u sterk bent en de Almachtige. O Heer, gedenk zo aan allen die tot u verheffen het angstige hart. Die bij uw uitkomsten zoeken. En zou u tot hen willen overkomen. O Heer, gedenk u aan uw kerk in alle landen. Gedenk u aan het werk van de zending. En zou u er velen willen toebrengen. Tot die schare die toch zalig zal gaan worden. Heer, wilt u ook zijn met alle gehandicapten. Allen die beperkt van vermogen zijn. Maar zou u een nabij en goed willen zijn. O Heer, gedenk ook aan onze overheden. En zou u ook daar de wijsheid willen schenken die zij nodig hebben. Om onze woonplaats te besturen. De provincie, ons land. O Heer, zie in genade van boven. Wil gij zo in ieder nabij en goedertieren zijn. Maar ook in het bijzonder hen die moeten vluchten. Vooral wanneer zij moeten vluchten vanwege belijden van uw naam. O Heere, gedenk hen toch. Maar zou u ook daar willen zijn waar oorlogen woeden. Zoals dat nog altijd is in Oekraïne. Een oorlog die al 2 jaren nu bijna duurt. En waarvan het einde nog lang niet in het zicht is. Maar ook de oorlog die er is tussen Israël en Hamas. O Heere God, wilt u ook daar toch uitkomsten bieden. Ja, gedenk gij het volk van de Joden. En zou gij Jood en Arabier willen brengen tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Want in hem alleen is zaligheid en leven. O, dat ook zij dat mogen gaan zien. En doe zo uw koninkrijk komen over de gehele aarde. Ontferm u, o Allerhoogste. En zegent u ons in ons samen zijn. Zou gij onbekeerden tot bekering willen brengen. Maar zou gij ook allen die uw naam mogen kennen. Willen sterken en vertroosten. En willen bemoedigen en onderwijzen. Om zo al maar meer uw beeld gelijkvormig te worden. O, zie op ons van boven, met die gunst die eeuwig u bewogen heeft. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vanavond, die kunt u vinden in het Nieuwe Testament. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 6. En dan lezen wij van vers 35 tot en met 66. Ik noem u als de schriftlezing Johannes 6, vanaf vers 35 tot en met 66. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. En Jezus zeide tot hem, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet totdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verlies, maar hetzelfde opwekken ten uitersten dagen. En dit is de wil desgenen die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. De Joden dan murmureerden over hem omdat hij gezegd had. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En zij zeiden, is deze niet Jezus de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hem, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Er is geschreven in de profeten. En ze zullen allen van God geleerd zijn. En ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, totdat een mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uitersten dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hem, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van ulieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden. En wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand op mij komen kan tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijn der discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Tot zover. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 145 en daarvan de versen 5 en 6. En ik deel u nog het volgende mee. Vanavond na deze dienst zal er een preekbespreking worden gehouden. Alle jongeren van 15 jaar en ouder zijn van harte welkom. Aanstaande donderdagavond wordt de wijkavond gehouden. Ditmaal spreek ik niet zelf, maar spreekt kandidaat G.H. Koppelman uit Rauveen. Allen jong en oud zijn van harte welkom. Aanvang van de avond is om 19:30. En volgende week zondag, dan zal in de ochtenddienst bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Dan is de eerste collecte bestemd voor gehandicaptenzorg, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde die bij de slotzang wordt gehouden is ook voor de kerkvoogdij. Alle drie collecten worden van harte bij u aanbevolen. Tot zover. We gaan dan zingen uit Psalm 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En zes, de Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En wat er volgt, het is Psalm 145, de versen 5 en 6. Gemeente aan de orde van behandeling is uit de Heidelberger Catechismus zondag 28. Zondag 28 bevat een drietal vragen en antwoorden. En we lezen die nu eerst met elkaar. Uit zondag 28, de vragen en antwoorden 75 tot en met 77. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de eeuwige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigde lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en het bloed van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilige lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, wij nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. En dan tenslotte vraag en antwoord 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting des avondmaals, welke alzo luidt: de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachten is. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachten is. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt en dood des Heren totdat hij komt. Uit 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 26. En dan, deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn we velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Tot zover. Gemeente, u zult denken, dat is allemaal wel heel wat. En daar worden heel wat woorden gewijd aan de betekenis van het heilige avondmaal. En ik zal me dan ook moeten beperken vanavond. En ik hoop dat u toen tot de vragen en antwoorden 75 en 76... En zelfs dan zal ik mij moeten beperken in datgene wat ik naar voren wil brengen vanuit deze vragen en antwoorden. En dan is het zo dat vraag en antwoord 75, ik bedoel eigenlijk vraag 75, met name erop ingaat. En wat betekent dat nu? Wat gebeurt er eigenlijk? wanneer het heilige avondmaal wordt gebruikt. Of wanneer u ziet dat het brood wordt gebroken in dat avondmaal en de beker gevuld, waaruit mag worden gedronken. En dat wordt ontvouwd in het antwoord dat daar staat, wat het alles te betekenen heeft. En dan vervolgens, in vraag en antwoord 76, wordt ingegaan op de uitdrukking, wat bedoelen we nou eigenlijk? Als er staat, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Als je toch deze terminologie niet kent, dan zou je daar zomaar hele vreemde gedachten bij kunnen hebben. Iemands lichaam eten of iemands bloed drinken. En wij begrijpen wel dat daar een geestelijke betekenis aan verbonden is. Wel, daar wordt dan met name in antwoord 76 op ingegaan. En ik hoop bij die beide zaken uw aandacht en dat van jou te kunnen en mogen bepalen vanavond. Het avondmaal. Of het heilige avondmaal. Omdat de Heer Jezus heeft ingesteld. Hij heeft het ingesteld. Het is niet een uitvinding van ons. Het is niet iets wat de kerk op een zeker moment heeft bedacht. Om het avondmaal te gaan houden. Nee, het is het avondmaal waarin de gedachte is van de dood van de Heer Jezus centraal staat. Maar hij heeft het ook zelf ingesteld. Hij heeft het met zijn discipelen gehouden in de nacht voordat hij werd verraden. En hij heeft daarbij bevolen, doe dit en herhaal dit tot mijn gedachtenis. En zo is het dat de kerk dat ook doet. Tot de gedachte is van de dood van de Heer Jezus, wordt het avondmaal op gezette tijden gehouden. Jezus heeft daarbij gezegd, doe dit. En hij zal bedoeld hebben, doe dat regelmatig. Doe dat niet onregelmatig, zo nu en dan, te hooi en te gras. Doe het ook niet alleen maar wanneer er om verzocht wordt. Wanneer daar behoefte aan zou zijn, maar doe het met regelmaat. En wij kennen die gewoonte, en er is een gewoonte die wij in ons land al kennen vanaf de tijd van de reformatie, dat 4 keren in het jaar het avondmaal wordt bediend. En zo kunnen wij ermee bekend zijn, wat er gebeurt. We kunnen het met de ogen zien. Het is een van die gebeurtenissen waarbij ook wat te zien valt. Het is een zichtbaar sacrament. Dat komt bij het woord van God. Want voor de rest is er in de kerk niet zoveel te zien. Ja, je kunt genoeg zien als je om je heen kijkt. Maar uiteindelijk gaat het toch in de kerk om het woord dat verkondigd wordt. Het woord van het evangelie dat vanaf de kansel mag klinken. En dat het oor en door Gods geest ook het hart van de hoorders mag bereiken. Maar daarbij is het dat de Heer ons die zichtbare tekenen gegeven heeft. Niet alleen van de heilige doop. Maar ook dat van het heilige avondmaal. En beide sacramenten horen bij elkaar. Beide sacramenten zijn niet identiek aan elkaar. Daar zit onderscheid in. Maar onderscheid wil niet zeggen dat ze van elkaar gescheiden moeten worden. Zoals ze soms wel heel ver uit elkaar worden getrokken. Maar er is wel onderscheid. Het sacrament van het heilige avondmaal is duidelijk een ander teken dan het teken van het water in de heilige doop. Maar de grote overeenkomst is dat het beide wijst op de bloedstorting van Christus. Zij het wel dat in het sacrament van het heilige avondmaal nog meer ook de persoonlijke deelname naar voren komt. Anders dan in het sacrament van de heilige doop. Waarbij ook het verbond ter sprake mag komen. Omdat het teken van de doop bediend mag worden aan allen die zich bevinden binnen de rijkwijde van het verband. Allen die zich bevinden onder degenen die tot de gemeente des Heren behoren. Ach, en dan het heilige avondmaal. En dat is ingesteld, omdat de gelovigen bemoedigd, versterkt, onderwezen en vermaand zullen worden om hun hoop en hun verwachting alleen maar te stellen op de Heer Jezus Christus. In het heilige avondmaal vindt dus onderwijs plaats. Vermaning heet dat ook wel. En bij vermaning moet u nou niet zozeer alleen denken aan dat je gewaarschuwd wordt, dat er een vingertje omhoog gaat. Maar vermanen, dat betekent vooral onderwijzen. En zo lees ik dat dan ook in de vraag: hoe wordt je in het heilige avondmaal vermaand? Hoe krijg je daarin nou onderwijs? Hoe word je daarin nu geleerd en hoe wordt u verzekerd dat u aan de eeuwige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het heilige avondmaal, dat heeft ten doel dat de gelovige vermaand, voortdurend wordt onderwezen, maar ook verzekerd wordt. Verzekering, dat is nogal een item. En dat is nogal iets waarmee geworsteld wordt. Hoe krijg ik nu zekerheid? Hoe mag ik nu zeker weten een kind des Heren te zijn? Want de Heren die wil altijd werken door middel van zijn woord en geest. Maar Hij geeft ook aan zijn kerk dat zichtbare sacrament van het avondmaal. Al dat niet alleen door de woorden die we kunnen horen, maar ook door de zichtbare tekenen. Het geloof mag worden gevoeld en versterkt, en dat daar verzekering mag zijn. Verzekerd dat ge aan de eeuwige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt. Catechismus heeft het over de eeuwige offerande van Christus aan het kruis volbracht. De catechismus is ontstaan in een tijd van een scheiding met Rome. En waarin ook heel duidelijk uiteen wordt gezet wat ons onderscheidt van Rome. Want de Romeinse kerk gaat van die gedachte uit dat ook onze goede werken terdege meetellen. Dat die in feite ook als deelofferanden gelden. Maar al dat goede wat ik denk te kunnen doen, dat telt uiteindelijk niet mee. Al dat goede wat ik doe, dat behoudt mij niet. Het is alleen het goed dat Jezus Christus heeft verworven op het kruis. Het is dus de enige offerande van Christus aan het kruis door hem volbracht. Dat de bron des levens is. Dat het fundament van zalig worden inhoudt. En o, word ik nu verzekerd en vermaand dat ik deel heb aan die enige offerande van Christus. En aan al zijn goed, al zijn zegeningen, al zijn weldaden. Wel, zo staat in het antwoord dat Christus mij en alle gelovigen tot de gedachtenis van hem geeft te eten van het gebroken brood. En hij beveelt ook te drinken van de drinkbekeren. En daarbij belooft hij, zegt hij toe, in de eerste plaats, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis is gebroken en geofferd. En zijn bloed voor mij vergoten. Als dat ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Wat hier staat, dat is de betekenis van het heilige avondmaal. De betekenis van de dingen die daarin gebeurden. Zo zeker als dat ik met mijn ogen zie dat het brood wordt gebroken, dat de beker wordt gevuld, Zo zeker is het dat de gelovige mag weten dat Jezus Christus zijn lichaam heeft geofferd voor zijn zonde en zijn bloed heeft vergoten tot de reiniging van alle schuld. Kortom, de Heer Jezus wil door het zichtbare teken ons wijzen op de werkelijkheid van zijn sterven op het kruis. En dat die werkelijkheid alle gelovigen ten goede komt. En dat niet alleen degene die verzekerd is in het geloven, maar ook met name de zwakke gelovigen. En het zijn met name ook de zwakke gelovigen die zoveel twijfelen. Die zoveel de aanvechtingen kennen, is het wel voor mij? Heb ik wel werkelijk daar deel aan gekregen? En om dan met de ogen te mogen zien hoe dat het brood wordt gebroken, hoe dat de beker wordt gevuld, en om daaruit onderwijs te ontvangen en te weten, zo is het dus gebeurd. Zoals het brood wordt gebroken, zo is het lichaam van Christus gekruisigd. Zijn de spijkers gedreven door zijn handen en voeten. Heeft de Romeinse soldaat met de speer in zijn zijde gestoken, zodat er bloed en water uitstroomde. Het wordt ons zichtbaar voor ogen gesteld. En zo wil de Heer niet alleen door middel van zijn woord, door middel van de hoorbare prediking, maar ook door dat zichtbare. En kijk dan ook, wanneer het avondmaal wordt bediend. En als u ziet dat de dienaar des woords het brood opheft en het breekt, dan ziet u daarin hoe dat Jezus' lichaam werd geofferd op het kruis. En zijn bloed werd vergoten. Het is dus onderwijs. Het is uitleg. Het is een illustratie bij het woord van God. En het is een heilige gebeurtenis. Het is niet een gebeurtenis die je zomaar op alle mogelijke plaatsen kunt herhalen. Maar het is een gebeurtenis die herhaald wordt in het midden van de gemeente. Daar waar het volk van God tezamen komt. Daar waar de gemeente des Heren zich voegt rondom het woord. Daar voegen de gelovigen zich aan de tafel des Heren. En daar is het dat het zichtbaar voor ogen wordt gesteld. En dat u zo de lijn gelegd krijgt naar wat Christus verrichtte op het kruis. Gemeente, ze moeten dus ook in het avondmaal niet zo 1, 2, 3 gaan om mijn geloof. Om uw geloof, om uw verbroken hart, om datgene wat bij u te vinden valt. En niet dat er geen gebroken hart is vereist, om met een gebroken gemoed deel te nemen aan zijn Heren tafel. Maar allereerst gaat het erom, om hem te zien, om hem in het oog te hebben. Om af te leren zien van alle gevoelens. Niet dat er buiten gevoelens zal omgaan. Maar gevoelens zijn geen geloof. En geloof zal zeer zeker met gevoelens gepaard gaan. Maar geloof is er ook daar waar alle gevoel ontbreekt. En dan moet het toch in het avondmaal uiteindelijk gaan om de koning. Niet om de dienaar van de koning. Niet om de gelovige die deelneemt. Want dan moet het toch juist tot verwondering zijn dat je mag deelnemen. En dat je ook aan die tafel mag zitten. Waarin Jezus Christus de tekenen verdeelt. Van zijn verzoenende sterven op het kruis. O gemeente, het gaat om hem. Het gaat om Jezus Christus alleen. Het gaat om die volkomen zaligmaker. Het gaat om die zaligmaker van zondaren. Het gaat niet om u. En het gaat niet om jou. En het gaat niet om mij. Al dat wat van ons is, dat moet uit de weg. Dat moet allemaal aan de kant. Dat moeten we leren achterlaten. Om als een arme en een ellendige in ons zou, zo tot hem te mogen komen. En zo geloven gebruik te mogen maken van de tekenen in het avondmaal. Anderwijs, uitleg. Het zichtbare sacrament, dat onderstreept wat de Heer met woorden ons verkondigt in de Bijbel. En dan staat er, dat is vanaf het ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigde lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als dat ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en het bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Het is wellicht ook goed om te weten dat in de Romeinse kerk van de middeleeuwen en ook nog langer na het zo was dat de gelovigen die ontvingen het brood in de vorm van een ouwel, dat werd door de pastoren hun op de tong gelegd. Maar drinken van de beker, dat was er niet bij. En we noemen dat wel het avondmaal onder slechts één gestalte. En daar is een correctie op geweest in de tijd van de kerkhervorming. Want Jezus heeft zijn gelovigen niet alleen bevolen te eten, maar ook te drinken. Dus niet alleen dat u ziet dat het brood wordt gebroken, dat de beker wordt gevuld, maar ook dat er van gebruikt wordt, dat er gegeten en gedronken mag worden. En ik weet het, hoe troostrijk en hoe bemoedigend kan het al zijn, wanneer u mag zien vanuit de bank hoe dat het brood wordt gebroken, de beker gevuld. Wat kan dat al een diepe indruk geven? Kan het soms wel eens zijn dat iemand zegt, ik heb wel niet deelgenomen, ik zat in de bank. En toch heb ik in de bank avondmaal allemaal gehouden. Vanwege de diepe indruk die ervan uitging. Toen ik zag hoe dat het brood werd gebruikt. En toch, gemeente, moet dat niet genoeg zijn. Want het is niet Christus bevel dat alleen dat brood voor de ogen wordt gebroken en de beker wordt gevuld. Maar het is zijn bevel dat ervan wordt gebruikt. Neem dit, zegt hij. Eet. En gedenk dat het lichaam van de Heer Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van alle zonden. Het is in het eten en het drinken dat je wordt gespijnzigd en gelaafd. Je wordt gespijnzigd gevoed. Je wordt gelaafd, want je krijgt te drinken. Wel, Christus die wil elk van zijn gelovigen voeden en laven met zijn gekruisigde lichaam en zijn vergoten bloed. Tot het eeuwige leven. Want er is eeuwig leven in zijn offerande. In zijn bloedstorting op het kruis. Daar is eeuwig leven. Daar waar hij ten onder gaat. En daar waar hij de dood aandoet. Daar is het dat hij het eeuwige leven verwerft. Jezus zegt elders in het Johannesevangelie. Ik geef aan mijn schapen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. En dat alles, dat doet hij door zijn dood. Wonderlijk eigenlijk. Dat het sacrament van het heilige avondmaal ons met name wijst op Christus dood. Had het avondmaal in feite ook niet iets moeten bevatten wat verwijst naar het Pasen? Naar het opstaan van Jezus uit de doden. Nee, wonderlijk toch. Dat het avondmaal, zoals wij dat telkens mogen houden, verwijst naar zijn dood. Het wijst naar het breken van zijn lichaam. Het storten van zijn bloed. Het heilige avondmaal heeft alles te maken met Goede Vrijdag. Maar dat wij het ook kunnen houden, heeft alles daarmee te maken dat het Pasen is geweest. En het is in het licht van de opstanding van de Heer Jezus Christus, dat zijn dood van zulke eeuwige betekenis is geworden. Want door zijn dood verwerft hij het eeuwige leven voor de zijne. En hij spijst en hij laaft de gelovige met zijn gekruisigde lichaam en vergoten bloed. Er staat zodra, als zoveel als ik het brood en de drinkbeker des Heren, die zekere en vaste waartekenen zijn van het lichaam en bloed van Christus, ontvang uit de hand van de dienaar. En die niet alleen ontvang en in mijn handen houdt, maar die met de mand geniet. Gemeente, het is niet alleen het zintuig van het oog, maar het is ook het smaakzintuig dat door de Heere wordt ingeschakeld om het geloof van zijn kerk te versterken. Je zou zeggen, het gaat toch om het woord? Het gaat toch om het horen? Het gaat er toch om... Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. Maar in het sacrament van het avondmaal worden niet alleen de ogen ingeschakeld, maar ook tastzintuig en het smaakzintuig. Wonderlijk dat de Heere dat al zo doet. Dat hij zo laag naar mensen afdaalt. Dat hij zo bewogen is in zichzelf. Dat hij niet alleen wil voeden, wil versterken, wil onderwijzen, maar zelfs wil doen genieten. Genieten. En dat er blijdschap is, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. Zijn gunsten mogen smaken en proeven. Gemeente, zo stuiten wij in het slot van dit antwoord op die uitdrukking: het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. En ik heb er al wel iets van gezegd, maar de volgende vraag en antwoord gaan daar dieper op in. En zo komen wij bij vraag en antwoord 76. Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? In het antwoord staat, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Dat is het eerste. En wat daar mag opvallen, daar wordt gesproken over een gelovig hart. Ik kan niet met een ongelovig hart deelnemen. Daarom is het ook, en dat staat verderop in de catechismus, van belang, die vraag. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En er zal veel over te zeggen zijn, maar dat staat in die vraag een antwoord. Daar wil ik nu niet te diep op ingaan. Dan alleen dit benoemen. Dat het toch noodzakelijk is dat ik mijn zonde en mijn ellende gevoel. Maar dat ik ook weet hoe dat ik van mijn zonde en ellende word bevrijd door het bloed van Jezus Christus. En dat ik een hartelijk verlangen heb om voortaan in gehoorzaamheid aan hem naar al zijn geboden te leven. Een gelovig hart. Een hart waar het geloof in zetelt. Geloven is toch niet iets alleen van het verstand. De ratio, zegt men dan. Geloven is toch niet alleen van ik weet het uit een boekje. Ik neem aan dat het zo en zo is. Ik geloof dat het waar is. Dat heeft er wel wat mee te maken. Maar geloven is meer dan dat. Geloven is niet alleen een zeker weten. Maar het is ook een vast vertrouwen. Waardoor ik mag weten dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God is geschonken. Uit loutere genade. Met een gelovig hart gaat het om die overgave. Omdat je zou loslaten, je kwijtraken. En als een verloren zoon daar aan Christus voeten terecht te mogen komen. Als zoals die Canaanese vrouw die aanhield. En die zei, Heere Jezus, er zijn toch honden die eten van de kruimels die van de tafel van hun meester vallen. En Jezus heeft toen gezegd, vrouw, groot is uw geloof. U mag gebeuren zoals u wilt. Zo gelovig, armoedig in jezelf, leeg en verloren, toch alleen op hem te hopen, naar hem uit te zien. En de hand aan hem te mogen leggen. Ja, de hand op hem te mogen leggen. Zoals de priester in het Oude Testament de handen legde. Op een bok die werd gestuurd weg naar de woestijn. Om zo de handen te leggen op Christus. En al je zonden daar te laten. Met een gelovig hart. Het ganse lijden en sterven van Christus. Aannemen. Aannemen. Ja, maar dominee, je kunt niet zomaar aannemen. Ja, maar wat staat er dan in Johannes 1 vers 12? Zoveel hem hebben aangenomen. Die heeft hij macht gegeven. Kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Geloven. Vertrouwen met het hart. Overgave aan hem. Heeft alles met aannemen te maken. Niet als een rechthebbend mens. Die zegt dat kan ik. En dat doe ik ook. Maar als een bedelaar. Als een van wie alle mensen zouden zeggen, jij? Nou, vergeet dat maar. En dan zo te komen zonder enig recht van je eigen kant. Maar met dat genaderecht. Want de Heere neemt zondaren aan. Hij neemt niet opgeknapte zondaren aan. Die zichzelf verbeterd hebben. Die zichzelf toch een bepaalde positie hebben verschaft. Maar zondare. Alleen maar zondare. Die neemt hij aan. En die neemt hij zo graag aan. En dan zo gelovig hem te mogen aannemen. Ja, met het ganse lijden en sterven van Christus. Want dat is toch uiteindelijk het fundament. Ja, er zijn er wel eens die richten zich vooral op het leven dat de Heer Jezus Christus leidde. En zien met name ook de wonderen die hij deed en de gelijkenissen die hij vertelde. En het voorbeeld dat hij gaf, dat hij zichzelf overgaf en dat hij niet tegenstribbelde. Dat hij niet vocht om uit de handen van de Joden en de Romeinen te blijven. En zeker vandaag de dag in een bepaalde tak van kerk en theologie dan is dat erg aansprekend. Het voorbeeld van de Heer Jezus. Hoe dat hij zichzelf in alle dingen overgaf. Maar gemeente, het gaat uiteindelijk om zijn dood. Om zijn bloedstorting. En wat ik al eerder vanavond zei. Maar daar gaat het om. En is dat voor u nu het belangrijkste geworden? Is het offer door hem op het kruis gebracht? Voor u al zo noodzakelijk geworden? En dat u ziet, er is geen andere uitweg om ooit zalig te kunnen worden dan dat er één is die voor mij betaalt, die mijn schuld, die hemelhoog is verzoend. O, en om dan, gelovig, ach, wie durft het? En dan toch, wie dan gelovig, het ganse lijden en sterven van Christus leert aannemen, die ontvangt daardoor vergeving van zonden en het eeuwige leven. Wat zijn dat toch twee belangrijke zaken? Vergeving van zonden en het eeuwige leven. In die volgorde. Want als je toch een zondaar bent. En als je tot de ontdekking komt dat je een zondaar bent. En jezelf niet meer kunt vergelijken met een ander. En kunt vergoedelijken en zeggen. Och ja, maar die ander is ook een zondaar. En die heeft misschien nog wat erger gedaan dan dat ik heb gedaan. Nee, maar wanneer je dat niet meer kunt. En dat je moet belijden. Hoe het met een ander zit, daar kan ik het niet over hebben. Maar mijn zonde, die plagen mij. De zonde is een last die mij drukt. De zonde is als een pak dat op mijn schouders drukt. En wanneer ik de Bijbel open doe en ik lees de Bijbel, dan is het overal dat ik mijn veroordeling lees. Heb u het zo wel eens ondervonden? Dat de zonde u drukte. Dat u uitzag naar de vergeving. En om dan vergeving te ontvangen. Dat die last je wordt afgenomen. Dat het pak van je schouders glijdt. Zoals Bunyan dat beschrijft in zijn Christenreis. Waar Christen ook zo ermee doende was om dat pak van zijn schouders te kunnen losmaken. En het lukte hem niet. Het woog hem alleen maar zwaarder. En het werd steeds vermoeiender. Totdat ik kwam bij het kruis. En daar gleed het van hem af. Vergeving. Dat het pak verdwijnt. Dat de schuld wordt uitgeweest. Het handschrift dat zich tegen je getuigt, wordt er niet gedaan. Dat is de vergeving. Is het u daarom te doen? Is het jou daarom te doen? Om de vergeving te ontvangen en opnieuw ervan te worden verzekerd. Dat je deel hebt aan de vergeving en het eeuwige leven. Christus geeft het eeuwige leven. Door zijn dood, door zijn offerande. En wanneer dan een ziel sterft, wanneer dan de dood komt, dan mag je toch beluiden. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dit is niet het einde, maar dit is voor mij het begin van het leven. En als je dan soms de glans op het gezicht ziet van iemand die sterft. Zoals ooit mij iemand vertelde, dat de dokter stond bij het lichaam van zijn vrouw die zo net was gestorven. En de dokter die nergens aan deed, naar die gezichtsuitdrukking keek, die lag op die gestorven vrouw. En dat de dokter zei, ze is gelukkiger dan dat ik ben. Dat zie ik. O gemeente. Misschien hebt u dat wel eens in de familiekring gehoord. Misschien hebt u het van nabij gezien. Hoe dat iemand afreisde. Met een glans op zijn aangezicht. Dat hij het eeuwige leven mocht binnengaan. En dat eeuwige leven dat wordt geschonken. Hier al in de tijd. Daar waar een ziel gelovig tot de Heer Jezus Christus komt. Ontvangt hij de vergeving van de zonden en het recht, het uitzicht op het eeuwige leven. En dus het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Dat betekent dat lijden van Christus aan te nemen. Met een gelovig hart en zo te delen in deze zaken. Maar dan staat er ook daar benevens, bovendien, door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilige lichaam, hoe langer hoe meer verenigd te worden. Dat wordt de Heilige Geest genoemd. Gemeente, hoe goed is het dat daar ook de vinger bij wordt gelegd? Want het avondmaal, het is niet zo van ik neem daar deel aan en ontvang ik automatisch die dingen. Het geloof, dat wordt immers door de Heilige Geest gewerkt. En het is de Heilige Geest die door het avondmaal heen werkt. En die het avondmaal wil gebruiken om het geloof van Gods kinderen te versterken. En daarom zijn we ten allen tijde van de Heilige Geest afhankelijk. En de Heilige Geest die wil in meerdere of in mindere mate gebruik maken van het sacrament van het heilige avondmaal. Om het geloof te versterken. Want het is de Heilige Geest die woont in Christus. Die is met Christus verbonden. De Heilige Geest die is op Christus uitgestort in zijn doop in de Jordaan. Maar de Heilige Geest die woont ook in de leden van Christus. Die woont in het binnenste van iedere gelovige. Want elke gelovige die ontvangt de Heilige Geest in zijn binnenste uitgestort. Het is de Heilige Geest die je tot Christus leidt, die je ontdekt aan zonde en schuld. Maar die ook het lijden en al de weldaden van Christus voor ogen stelt en hem zo begeerlijk maakt. Het is de Heilige Geest die dat doet. En de Heilige Geest die werkt altijd door middel van het woord. En om de Heilige Geest mag ook worden gebeden. Dan is het och, schonk gij mij de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, dat die mij in het rechte sporen zal leiden. Maar nu woont de Heilige Geest in die gelovige. O, misschien dat u zegt, ik durf niet te geloven dat de Heilige Geest in mij woont. Ik kan niet ontkennen dat de Heer in mijn leven heeft gesproken. Mag er niet omheen draaien dat er zaken in mijn leven zijn gebeurd. Maar ik heb zoveel twijfelingen. En ik heb zoveel aanvechtingen. En ik durf niet aan te nemen dat de Heilige Geest ook in mij woont. O, wat liggen er op dat terrein. Een vragen. Een emotie. En toch de Heilige Geest die woont. In het hart van al die tot God zich bekeert. Want hij is het die toch een zoon daaruit drijft om zich tot God te bekeren. Maar de Geest is wel in verschillende mate aanwezig. En de Geest kan zich ook terugtrekken. Niet voor niets dat Paulus ook ervoor waarschuwt. Blus de Geest niet uit. Blus de Geest niet uit. En wederstaat de Heilige Geest toch niet. En dat kan dus gebeuren dat de gelovige bij de Heere vandaan raakt. Dat het vuur in zijn binnenste begint te doven. En zonder dat het helemaal zal uitgaan, want er is geen afval van ware gelovigen. Maar dan kan het wel op zo'n laag pitje terechtkomen dat de gelovige niet meer durft te geloven dat hij een kind des Heren is en dat de Heilige Geest in zijn binnenste woont. En toch zal de Heilige Geest nooit afscheid van elke ware gelovige nemen. En hij woont in het hart van ieder die tot Christus de toevlucht heeft leren nemen. En nu is het de Heilige Geest die zowel in Christus woont als in het binnenste van iedere gelovige. Hij is het die ons met het heilige lichaam van Christus hoe langer hoe meer verenigt. Dat wij, al is het dat Christus nu in de hemel is en wij zijn op de aarde, wij nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En gemeente, wat is dat een diepe zaak? En hoe moet je dat nou in feite opvatten? Vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. Het is een uitdrukking die moet geestelijk worden begrepen. Maar er is een eenheid tussen Christus en zijn gelovigen. Zoals er een eenheid was tussen Jezus en zijn discipelen. En die eenheid die wordt uitgebeeld daarin. We zijn vlees van zijn vlees. En been van zijn gebeente. We zijn deel van hem. Dat geldt iedere ware gelovige. En het is de geest die hoe langer hoe meer aan Christus verbindt. Want het is de geest. Die woont in de leden. En het is de geest. Die eeuwig doet leven. En het is door de geest dat wij worden geregeerd. Het is de geest die het uit Christus neemt en het aan al de zijnen verkondigt. Ik wil dat afsluiten met de gelijkenis van de ware wijnstok. Want daar zie je toch ook zo duidelijk in dat de gelovigen en Christus met elkaar zijn verenigd. Want de levende rank is verbonden aan de wijnstok. Jezus is de wijnstok en de gelovigen zijn de ranken. En er is een levende verbinding tussen de stok en de ranken. En die ranken die trekken het sap vanuit de wijnstok. En zo is het dat de rank leeft en vruchten voorbrengt. En dan is daar die waarschuwing van Jezus. Laat het niet zo zijn dat u een dode rank bent. Wel ingeënt. Wel zodanig verbonden aan de wijnstok. Je trekt die ranken niet zomaar uit. En toch dood. Toch geen levende verbinding. En wat is daarom ook altijd het zelfonderzoek? Bij het licht van Gods geest noodzakelijk. Ken ik hem ook? Als zoals Paulus zegt, o dat ik hem ken heen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. En of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding des vlees. Mag u die geest kennen, die in alle waarheid leidt, die woont in iedere gelovige en die je al maar meer verbindt en doet leven uit hem en door hem en tot hem. Want die niet in Jezus is, die is dood. Die leeft niet. Maar het is de geest die levend maakt. Het is de kerk des Heren die vraagt. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. O stier mij in de rechte sporen. O, neem uw Heilige Geest niet van mij en verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Kent u dat? Die geest en dat verlangen om met de geest vervuld te worden die het uit Jezus neemt en die van Jezus spreekt en die Jezus groot en heerlijk maakt. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit de berijming van het gebed des Heren. Vers 9. Want u is het koninkrijk, o Heere. U is de kracht. U is al de eer. En wat er volgt, het gebed des Heren. En daarvan vers 9. Bij te laten wij danken en bidden. O Heere, wij danken u. Dat u ons niet alleen uw woord geeft. Maar ook die beide sacramenten. En dan wat in het bijzondere. Het sacrament van het heilige avondmaal. Waar velen zo hoog tegenop zien en het zo ongelooflijk moeilijk vinden. O, ze zijn er velen onder ons. Ach, en wellicht dat de afstand alleen maar groter is geworden. Erbarm u, Heere, wat gij het al bedoelt. Voor de zwakke, voor de aangevochtene. Voor de bestreden, nee. Om versterkt te worden. Bemoedigd. Getroost. Vermaand, geholpen. Achter ligt zulk een zegen. In het sacrament. En dat u wilt wegschenken. Aan hen die het zo nodig hebben. O Heere, doe gij dat. En geef ge onder ons het juiste zicht op de tafel van u. Maar geef u ook die verslagenheid en verbrokenheid om het verwondering deel te mogen nemen. En iets ervan gewaar te mogen worden dat uw geest met Christus verbindt. Die nu in de hemel is. En wij zijn hier op de aarde. En toch verbinding. Toch een band die niet kan worden gedaan. Maar die blijft. Door uw geest gelegd. Door uzelf onderhouden. En dat in het gelovige hart functioneert. O, schenk het, Heere. En zou gij zo met de gemeente willen zijn en allen genadig en goedertieren willen zijn. Erbarm u. Wilt u zo ook met ons zijn wanneer we weer naar huis toe terugkeren? En gedenk u ook ons met de jongeren. Wanneer we nog wat bij deze dingen wat mogen stilstaan. Help u ook daarin. O goede, getrouwe, genadige God. Vergeeft u al het boze en verkeerde. Datgene dat niet is naar uw heilige wil. Overzoent u het. En zie op ons neer in genade. Dat bidden we u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tot slot uit Psalm 34, vers 1. Ik loof de Heere mijn God, mijn zang, klim op naar het hemelhof. En wat er volgt, 34, 1. Gemeente, gaat u dan heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.